NPO Radio 1. VPRO.
Vrouwen houden de helft van de hemel recht.
Reis mee met de Bureau Buitenland Zomerexpress.
Met Abdou Bouzerda.
Mooie woorden van kameraad Mao over girlpower. Maar het land besturen blijft echt mannenwerk in het communistische China. Zo bestaat het machtigste bestuursorgaan, het Politbureau, sinds de oprichting daarvan in 1949 uitsluitend uit mannen. Maar Chinese vrouwen zijn aan een opmars bezig. Tot 19:30 is dit de Bureau Buitenland Zomerexpress. En we reizen dus naar China. Daar groeit de rol van vrouwen in de economie. En dat is een grote verandering in een land waar familie, huwelijk en kinderen altijd het hoogste doel waren. Hoe gaan de moderne Chinese vrouwen hiermee om? Te gast China-deskundige Manja Koetsen en China-correspondent, onder andere voor dit programma Bureau Buitenland, Eefje Ramelow. Goedenavond en welkom bij de dames.
Goedenavond.
Manja, ik begin met jou. Jij komt al 11 jaar in China, heb ik begrepen. En ik vraag me dan af, hoe modern is de moderne Chinese vrouw?
Ja, dat ligt eraan waar je komt in China. Maar op zich is in de laatste jaren is die ontwikkeling van China zo snel gegaan dat ik zou zeggen, het ligt natuurlijk aan waar je het mee vergelijkt. Vergelijk je het met Japan, dan zou ik zeggen, de Chinese vrouw is zeker modern.
Want dat land ken jij ook heel goed.
Ja, ik ben ook Japanoloog van origine. Dus ik heb in Japan gewoond en veel vriendinnen daar ook. En in China ook heel veel vriendinnen. Dus ik kan heel mooi die vergelijking maken van na het studeren, welke stappen ze nemen. Gaan ze voor carrière, gaan ze voor kinderen? En ja, dat is een enorme kloof wat dat betreft. Ben ik wel fan van de Chinese vrouw en hoe ambitieus zij is.
Nou, kijk eens aan. En dan toch te vergelijken met dichter bij huis, met de Nederlandse vrouw. Hoe steekt de Chinese vrouw daarbij af?
Oh jee, vind ik gevaarlijk om te zeggen. Maar laten we eerst vooropstellen, ik heb het over vrouwen uit de steden. Want ik heb persoonlijk geen vriendinnen op platteland. Dat is ook ver van Beijing en mijn leven, wat ik daar ook leid. Maar mijn stadse vriendinnen, ja, die zijn zo ambitieus. En dat is toch iets wat ik in Nederland soms minder zie. Ze durven echt groot te dromen. En zo heb ik gezien dat sommige van mijn vriendinnen echt van arme student tot eigenlijk rijke zakenvrouw zijn geworden binnen een paar jaar tijd. Daar heb ik echt bewondering voor, ja.
Eefje Ramelow, ik heb dit onderwerp op Twitter aangekondigd. En ik heb van jou begrepen, op Twitter dus, dat ik voor deze ene keer nog de gehate vraag mag stellen. Dus daar maak ik gebruik van. Hoe combineert de moderne Chinese vrouw gezin en carrière?
Heel goed, volgens mij. De traditie in China wil dat wanneer je trouwt en kinderen krijgt, dan komt de familie van de vrouw, van de moeder, komt bij het gezin wonen. En die zorgen dan voor het huishouden en voor de kinderen. Voor het kind in de steden. En buiten de stad mogen het vaak meer kinderen zijn. Mochten het vaak meer kinderen zijn. En daar zorgden de opa en oma dan voor. Tegenwoordig is men daar al veel flexibeler in. Ze mogen het ook de opa en oma van vaderskant zijn bijvoorbeeld. En als het, zoals in de stad vaak gebeurt, als het dan niet lukt, hè, omdat de familie uit een ander deel van China komt, omdat er niet genoeg ruimte is in huis om een opa en oma te huisvesten, dan wordt er iemand ingeschakeld, dat heet een AI. En dat is een soort huishoudster en oppas in één. En ja, die zorgt voor de kinderen. En de vrouw, ja, dat is eigenlijk niet in vragen. Die gaat werken.
Die blijft gewoon werken.
Die blijft werken, ja. En zeker in de steden. Op het platteland is het soms, werkt het soms net iets anders. Maar in de steden, ja, zeker. Ik sluit me helemaal bij Manja aan. Dat zijn hele ambitieuze vrouwen.
Manja Koetsen, jij schrijft veel over Chinese sociale media. Dat doe je op je website, whatsonweibo.com. Hoe wordt daar over de moderne vrouw gesproken? Wordt daar überhaupt over gesproken?
Oh ja, dat is echt een hot topic. Er is iedere dag wel weer wat. En een tijdje geleden bedacht ik van, eigenlijk is die moderne vrouw ook een beetje in crisis, vind ik. Want ze wordt de hele tijd zo gelabeld. Dan heb je het weer over de leftover women, de kliekjesvrouwen die na hun 25ste of 28ste nog niet getrouwd zijn. Dan hebben ze het over vrouwen die op jonge leeftijd erg ambitieus zijn. En dat is dan weer een groene theetrut, een green tea bitch. En dan heb je, ja, zo heb je steeds een label voor allerlei soorten vrouwen. De old spinster, de oude vrijster. En ik denk dat dat een beetje nu zo erg speelt van, wie is de Chinese, moderne Chinese vrouw nou eigenlijk? En dat continu labelen, dat is best wel problematisch.
En wie is die moderne Chinese vrouw? Zijn er rolmodellen? Ik kijk Eefje Ramelow aan, maar ik kijk voor hetzelfde ook Manja Koetsen aan. Is er iemand die eruit sprint, die rol misschien bewust of onbewust op zich heeft genomen?
Nou, dat weet Manja denk ik beter dan ik.
Ja, wat laatst echt een heel groot topic was op Chinese social media. Dat was een 47-jarige actrice, Fei Yu heet ze. En die is single, of zijn partner heeft, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze is niet getrouwd. Mm. En enorm succesvol. En elke keer als zij in talkshows komt, dan vragen die mannelijke hosts weer aan haar van, waarom is dat nou? En vind je het nou niet erg om in je eentje te eten en te drinken? En dan zegt ze, ik maak gewoon mijn eigen keuzes. En ik bepaal zelf wel of ik wil trouwen. En dat was echt zoveel meiden die zeiden van, zo wil ik ook zijn. En ik wil die druk vanuit mijn ouders of vanuit de maatschappij niet voelen. En dat zo iemand opstaat, dat is eigenlijk wel een vorm van feminisme natuurlijk ook. Hè?
Ja. En het is dan ook echt een trending topic op Weibo, wat enigszins vergelijkbaar is met Twitter.
Ja. Ja. Groter dan Twitter, dat wel.
Groter dan Twitter, ja. Dat heb je ons al een keer verteld en uitgelegd, inderdaad. Ja.
Ik wil ook wel zeggen dat ik heb altijd het gevoel dat die discussie, die leeft niet echt in China. Hè. De vrouwen zijn ontzettend ambitieus. Ze laten zich niet kisten. Zeker de twintigers en ook de dertigers van nu. Die zijn hoog opgeleid. Die laten zich niet aan de man brengen. Daar zorgen ze zelf wel voor. Maar de druk wordt er aan alle kanten zo opgelegd dat die discussie vanzelf ontstaat. Mm. Dus eigenlijk maken wij het, de buitenlandse media, maar dat ook in China, ook de propaganda in China, maken daar telkens een topic van. Terwijl dat eigenlijk had ik de indruk nooit echt heel erg was.
Ja, maar nu wel, met die veroudering van China. Of sorry, de aging society, die maatschappij steeds ouder wordt. Mm-hmm. Is er gewoon behoefte aan baby's. Ja. En ze zijn van één kindpolitiek naar twee kindpolitiek gegaan. En er zijn nu geruchten voor een drie kindpolitiek. En wat je nu ziet in de Chinese media is dat er steeds experts naar voren komen die dan zeggen, nou, zoals deze week was er dan twee academici en die hadden gezegd, laten we een belasting invoeren voor mannen en vrouwen die voor hun 40ste nog geen tweede kind hebben gekregen. Mm. En de mensen die een tweede kind krijgen, die mogen dan een subsidie aanvragen van dat belastinggeld. Nou, dat was een enorme rel.
Bijslag,
ja. Dat vrouwen zeiden van, nou ja, 10 jaar geleden mochten we een tweede kind niet. En moesten we eigenlijk moesten we abortussen ondergaan voor een tweede kind. En nu moeten we een tweede kind, moeten we zwanger worden. Wat is dit in 10 jaar tijd? Ja, dat is een extreme verandering.
En er komt ook nog eens bij dat veel vrouwen niet trouwen. Dat zou door een modernisering kunnen komen. Jij bent voor het programma Manja Koetsen met collega Tessa Hoogvliet naar een typisch Chinese huwelijksmarkt geweest. Daar hebben we een fragment uit geselecteerd. Daar gaan we nu even naar luisteren.
Mm.
Ze vroeg of wij een vriend hadden of niet. Dus ik zei dat ik wel een vriend had. En toen vroeg ze hoe oud ik was. Toen zei ik gratis. Toen zei ik 30. Nou, dat was een beetje te oud.
Wil je eens vragen naar wat ze op zoek is voor haar zoon?
De Kunja.
Ah, ja, haar zoon is nog niet getrouwd. Dus hij is al 30, dus ze maakt zich daar zorgen over.
Een huwelijksmarkt, ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, Manja Koetsen? Hoe ziet zo'n huwelijksmarkt eruit?
Nou, je zou denken op een huwelijksmarkt zie je allemaal jongere dames en heren staan die met elkaar staan te kletsen om eventueel een date te regelen. Maar het zijn de ouders die daar staan, dus of grootouders zelfs. En wat je eigenlijk moet voorstellen, je komt een park binnen in Beijing of in Shanghai. En je ziet echt een enorme muur van allemaal aanplakbiljetten waarop foto's staan. En dan zegt, nou, dit is mijn dochter, ze is 31, die en die opleiding, tot zo laat en zo laat werkt ze. En dan zoeken ze gelijkgestemde die daarbij past. Ja. Dus die ouders regelen die dates.
En wat mij altijd opvalt is dat bij heel veel van dat soort aanplakbiljetjes, daar zit niet eens een foto bij. Dus daar staat dan van hij is zo lang en hij heeft die baan en hij verdient dit en hij heeft een huis en een auto. En daar moet je het dan maar mee doen. En dan kunnen
er staat wel weer bij hoe lang die is. Dat is wel weer belangrijk.
Ja, soms wel, ja. Maar dan moeten de ouders, die gaan dan met elkaar in gesprek van, oh, nou, ik heb een dochter en misschien is dat wel wat. Maar heb je de indruk dat vrouwen dat serieus nemen en mannen dat serieus nemen?
Ja, komt er een match
nemen?
Met andere woorden? Lukt het?
Ik ken niemand in Beijing van wie het gelukt is. Maar ik geloof ook niet dat ze zo stom zijn dat het nooit lukt. En ik heb wel online dan veel gelezen toen er op een bepaald moment erge discussie over was. Dat sommige mensen zeiden, kom op, ik moet elke dag zo hard werken voordat ik terug ben in mijn enorm dure appartement. Hè, 2 uur reizen buiten de stad. Ja, dan slaap ik. Hoe ga ik ooit een man of een vrouw ontmoeten? Dus er zijn ook kinderen die het blijkbaar wel fijn vinden dat die ouders dat voor hun doen.
Ja. Dit was een huwelijksmarkt in Beijing, de Chinese hoofdstad. Evi, jij bent gevestigd te Shanghai. Ja. Ook daar is een huwelijksmarkt. Ja. Hoe ziet het daar eruit?
Nou, wat ik net zei, een beetje wat Manja ook zegt. Het is een hoekje van het volkspark. En daar hangen dus allemaal papiertjes aan waslijnen en aan bomen. En dan staan mensen met stokken en een soort borden. Nog net geen sandwichborden van mijn zoon of dochter is te koop. En de eerste keer dat ik daar inliep, dat was de allereerste keer dat ik in Shanghai kwam. Toen had ik niet helemaal in de gaten waar ik terecht was gekomen. Dus dan word je aan alle kanten ook nog wel een beetje aangekeken door ouders. Van, oh, hallo, wat kom je doen?
En dus dat later je begreep ik dat achternoot op zoek was.
Dat ik ergens in was gelopen waar ik zelf misschien ook werd gezien als kandidaat. Ja. Ja,
want die ouders die willen natuurlijk heel graag dat hun kinderen gaan trouwen. De staat zelf heeft er ook baat bij dat mensen gaan hokken, huwelijk ingaan en baby's krijgen. Want dat is belangrijk. Hoe gaan vrouwen met die druk om vanuit de staat?
Ja, dat is dus wel moeilijk, omdat als het vanuit de staat is, is het er snel ook al vanuit de maatschappij en vanuit de media en vanuit de familie. Dus die druk die komt vanaf alle kanten. Dus het is een beetje moeilijk om die lagen van elkaar te onderscheiden. Maar die druk, die is er wel degelijk. En wat je gewoon nu heel erg ziet, ja, ik praat heel erg vanuit social media, omdat ik elke dag op die Chinese social media zit, is dat vrouwen zeggen dat ze willen misschien wel trouwen en kinderen krijgen, maar ze willen nu zelf eens kiezen en niet omdat de staat hun iets oplegt.
Maar is er ook sprake van georganiseerd protest op Weibo bijvoorbeeld?
Dat gebeurt af en toe wel, maar dat wordt ook heel snel weer gecontroleerd. En daar bedoel ik mee dat het ook heel snel weer offline gaat. Ja. Het moment dat het feminisme te politiek wordt, dan heeft het geen bestaansrecht op Chinese social media, omdat ze niet willen dat er ook maar enige groepering is die samenkomt vanuit politieke motieven. Ja. Daar hoort feminisme ook bij. Ja.
Dat Chinese vrouwen niet allemaal voor hun 25e getrouwd willen zijn, wil niet zeggen dat ze niet met schoonheidsidealen bezig zijn. Manja Koetsen, ik heb begrepen dat jij voor de BBC bezig was met een fenomeen, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Dai Wei Wijn, wat is dat precies?
Dai
Wei Wang.
Dat is een nieuw soort online ster, de binge-vlogger noem ik het ook wel. Dat zijn de vreetvloggers. En dat zijn dames die echt, nou, sommige wegen 45 kilo. En die hebben miljoenen fans. En die eten dan een stuk vlees van 17 kilo. Live. Pardon? Op camera, ja. En dan vraag je af, het is bizar. Aan de ene kant is het entertainment. Het is misschien ook een soort van freakshow. Maar aan de andere kant is het ook een role model voor vrouwen. En een heel ongezond role model. Ja. Want aan de ene kant zijn ze heel knap en zijn ze heel slank. En aan de andere kant eten ze enorme hoeveelheden.
Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar? Je kunt niet zoveel eten en zo slank blijven.
Nee. En nou, ook de laatste weken was er ook wat controversie over. Dat bleek dat een van de dames die nu het allerbekendste is, Mimi Zhang, dat die dus ook actief was op een soort van online forum waarbij overgeven heel erg wordt gepromoot. Dus veel eten en dat dan weer uitspugen.
Noemen dat hier anorexia. Wordt dat ook zo gezien in China?
Nee, absoluut niet. Nee, dat wordt niet, omdat sowieso eetstoornissen, daar is heel weinig weet over. En er zit ook een enorm taboe op sociaal stigma überhaupt mentale stoornissen. Dus mensen zeggen soms wel, mijn tanden zien er helemaal niet meer goed uit en ik heb maagpijn. Maar ze zullen absoluut niet zeggen dat ze een eetstoornis hebben.
Nee. Ja. Bestaat er wel een Chinees woord voor eetstoornis?
Ja, bestaat er wel voor. Je hebt sinds 6 jaar nu ook in Beijing een centrum voor eetstoornissen. Maar dat is de eerste van het land. Ik bedoel, 1,4 miljard mensen en 1 eetstoorniskliniek. Dat is erg weinig.
Ja. Even, hoe uitzicht dat op straat, die schoonheidsideaal van dun zijn? Zijn er dan veel mensen die ook veel eten in een restaurant in Shanghai? Hoe verhoudt zich dat met dit fenomeen wat net beschreven werd?
Nou, dit fenomeen dat is best wel iets nieuws, geloof ik. En ik denk ook niet dat. Ik denk eerlijk gezegd ook wel dat het een beetje een freakshow is. Mm. In China doet men. De Chinese vloggers en bloggers die doen net als elders in de wereld heel erg hard hun best om likes en dat soort zaken te krijgen. Dus ik denk dat het een beetje een freakshow is. Maar je hebt regelmatig van dit soort gekke dingen. Je had een paar jaar geleden, dat is heel bekend geweest, dat fenomeen dat je met je hand achter om je rug bij je navel moest komen. Dus met je rechterhand en dan via je linkerzij achter om je rug bij je navel komen. Dat was ook een soort freakshow eigenlijk. Hè? Meisjes die lieten zien hoe dun ze wel niet waren.
Maar bestaat er zoiets als druk, een schoonheidsideaal waar Chinese vrouwen zich aan moeten houden?
Nee, ik heb niet de indruk dat dat er echt is. Ik heb wel eens geschreven over Chinese mode bijvoorbeeld. En wat mij altijd opvalt is dat er geen décolletés zijn bijvoorbeeld. En, maar wel hele korte broekjes.
En hoe verklaar je dat? Geen décolletés en wel korte broekjes?
Ja, dat een beetje... toch misschien een beetje ja, netjes. Puriteins wil ik het niet noemen, maar een beetje... ja, toch een net voorkomen. Niet te sexy, maar dat zie je eigenlijk ook wel veranderen de laatste jaren. Ik moet zeggen dat ik steeds meer in Shanghai steeds meer afwijkende kledingkeuzes zie langskomen. En dan toch die décolletés misschien. En wat je ook meer ziet de laatste tijd, vind ik, is het bijtekenen van je ogen. Dus de vorm van de Chinese ogen, die amandelvorm, dat ze dat juist benadrukken. Terwijl een aantal jaar geleden was het nog zo dat je heel veel vrouwen zag met zo'n siliconen dingetje op hun ogen. En dat moest dan een tweede ooglid voorstellen. En dat zie je steeds minder. En je ziet dus steeds minder dat ze het juist bijtekenen. En ik zie daar wel een soort trots in. En wij mogen er zijn.
Bureau Buitenland.
Ik praat met China-kenner Manja Koetsen en China-correspondent Evi Ramelo over de positie van Chinese vrouwen. Als we het hier hebben over de positie van vrouwen op social media, dan gaat het al heel snel over hashtag MeToo. Evi, in hoeverre kent China zo'n beweging?
Nou, niet heel erg op dit moment nog. Zo af en toe komt er een schandaal op en dan verdwijnt het ook weer heel snel.
Dan worden vrouwen minder lastiggevallen in China?
Nou, dat wil ik dus zeker niet zeggen. Want ik twijfel er eigenlijk niet aan dat gebeurt. Maar de discussie daarover staat in de kinderschoenen. En dat staat het al een hele tijd. Er zijn beschuldigingen geweest. Op universiteiten zou het veel voorkomen. Maar die beschuldigingen die worden dan tegengesproken. En discussies daarover worden in de kiem gesmoord. Er is afgelopen weekend een monnik beschuldigd. Hij is al langer beschuldigd, begrijp ik. Maar is naar buiten gekomen dat er een hele prominente monnik in Beijing is beschuldigd van seksueel misbruik. En daar worden wel heel veel details van naar buiten gebracht.
En waarom bij hem wel?
Ja, dat is de vraag. Maar ik vermoed, omdat hij zo populair was. Die monnik die zat... Die zat ook op een politiek niveau, dat hij heel veel respect kreeg. En door heel veel mensen werd gevolgd, ook op sociale media. En als iemand heel populair is in China, dat was een beetje wat Manja net zei over het feminisme. Als iets heel erg veel traction krijgt, dus heel veel navolging krijgt, dan wordt het een beetje een bedreiging voor de communistische partij. Dus dan wordt dat vaak afgestraft. En hier in deze zaak zijn zoveel details naar buiten gekomen. Dat het wel vragen oproept over of er niet misschien meer achter zit dan alleen dat misbruik.
Ja, en Manja, hoe wordt er op sociale media en in de pers, in de staatskranten en dergelijke hierover bericht? En dan niet zozeer over deze zaak specifiek, maar in het algemeen over MeToo.
Oké. Wat ik sowieso nog aan wil toevoegen eerst is dat iets waar ik me eigenlijk een beetje aan geïrriteerd heb sinds die hele MeToo-discussie hier in het Westen eigenlijk begon in oktober 2017, is vanaf dat moment gingen heel langzamerhand na een paar weken alle ogen naar China, van hoe zit het met de MeToo-beweging in China? En wat je zag gebeuren is dat er dan weer een zaak naar voren kwam waarin een meisje op social media zei dat ze was lastiggevallen door die of die of aangerand was door die of die. En dat werd dan door de westerse media ingekaderd van dit is MeToo in China. Ja. Ja. Maar dit heb je altijd al in China gehad. Ja. En ik zou eerder zeggen, er is in China op social media altijd al een as toe geweest. Van een golf van bewegingen van mensen die zeggen, kijk, mijn kind is misbruikt op school. En in één keer zie je honderden posts van mensen die zeggen, dat is bij mij gebeurd, dat is bij mij gebeurd. Dus die zo'n collectieve beweging en zo'n golf. En ik zie niet de westerse MeToo in China. Ik zie een Chinese beweging. En alles wat wel MeToo is, want je hebt wel de MeToo hashtag op Weibo, dat is een transnationale beweging. Dat betekent dat het Chinezen zijn die dus in Amerika wonen, of in Canada, of in Engeland. En dat is dus niet een echte Chinese MeToo beweging. Dat is een beweging van Amerikaans-Chinezen bijvoorbeeld.
Ja. En een betere bron van betrouwbaarheid zijn vrienden die je in dat land kent. Wat zegt jullie omgeving, de vrouwelijke vrienden die jullie hebben, over lastiggevallen worden in China?
Nou, het is, moet ik eerlijk bekennen, het is eigenlijk nog nooit een onderwerp geweest.
Nog nooit?
Nee. Ja. Ik heb wel, als je erover gaat nadenken, ik heb wel studenten ontmoet. En ook de interactie tussen studenten en hun professor, hun docent gezien. En dan dat grenst altijd een beetje aan adoratie. En dat zit ook een beetje in dat Confuciaanse systeem nog. Hè? Want heel erg opkijken naar iemand die meer weet dan jij. De lausje, maar... ik weet niet, dat is zo'n potentieel... Misschien is dat een potentieel MeToo-verhaal. Daar zal vast wel iets aan misbruik ook in zitten. Maar het is nog nooit echt zo'n issue geweest. Of in ieder geval nooit echt een onderwerp van gesprek geweest. Nee. In mijn omgeving.
Manja Koetsen?
Ja, wat anderhalf week, twee weken geleden een heel groot topic was... Wat best wel leuk is dat de politie van Shenzhen... Shenzhen is ook wel echt een hele moderne stad in China... die heeft een campagne gehouden online. Dat ze zeiden, dames, trek jullie mooiste korte rokje aan. Wij pakken de viezerikken wel aan. En al die vrouwen zeiden, yes, want zo hoort het ook. Ja, als je wordt lastiggevallen als vrouw... en vooral in het openbaar vervoer gebeurt dat veel... met mensen die 's morgens helemaal tegen elkaar aanstaan... is het niet de vrouw die de schuld is... omdat ze een kort rokje aan heeft in de zomer... maar die viezerik. En nu zie je dat over heel China dit soort campagnes bezig zijn... om die aanranders of mensen die foto's nemen onder rokjes... om die aan te pakken. En die meisjes gerust te stellen van... trek jij dat korte rokje maar lekker aan. En dat mogen we in Europa ook wel hebben, zo'n actie.
Ja, China als voorbeeld nemen.
Ja.
Ja, heel goed. Als we China vergelijken met de buurlanden... en in jouw geval kan het makkelijk... maar ook even kan hier zeker over meepraten... hoe geëmancipeerd is China?
Ik vind dat China behoorlijk geëmancipeerd is, ja. Maar ik weet niet of ik heel veel ervaring heb in de buurlanden, hoor, wat dat betreft. Maar wat ik ervan zie... ik kan eigenlijk alleen voor China spreken. Ja. En daar zijn vrouwen behoorlijk geëmancipeerd. Maar
dan vraag ik gewoon aan Manja Koetsen.
Ja,
dus Manja regelmatig in Japan.
Ja.
Nou, waar ik heb dus in Japan op de middelbare school gezeten. En daarna zijn veel van mijn vriendinnen daar, of bijna iedereen, is daar gaan studeren. Dat was in de buurt van Kyoto. En een van mijn beste vriendinnetjes daar is Engels gaan studeren. En die is lerares Engels geworden op een middelbare school. Toen ontmoetten ze de liefde van haar leven. En ik ben naar de bruiloft geweest. En tot mijn grote schrik zei ze daarna van... nou, ik stop nu met mijn werk en ik ga naar de huishoudschool voor 6 maanden. En dan leer je elke dag welke gerechten je voor je man kan maken. En ze heeft inmiddels een kind en ze wacht elke dag tot haar man thuis komt en ze doet het schoonmaken. Niet dat ik dat nou afkeur of zo, maar heel vaak is die studie een manier om die man naar binnen te slingeren. En dat vind ik wel gek. Dat heeft dus niks meer te maken met persoonlijke ambitie. En die man die doet het huishouden niet. Dus wat dat betreft is er qua emancipatie nog heel wat te doen in Japan.
Ja. Dat is wel heel anders dan in China.
Ja, heel
anders dan China. Maar als we het doortrekken naar het machtigste bestuursorgaan, het politbureau. De vrouwen zijn onzichtbaar. Het is vrij een masculine beeld van de mensen die daar de macht hebben. Xi Jinping uiteraard, maar ook anderen. Geen sterke vrouwen. Althans, niet die wij kennen hier in het Westen.
Terwijl China bovenaan staat wat betreft de self-made billionaires. Hè? China
vrouwen.
Heeft de meeste vrouwelijke self-made billionaires ter wereld. Dus wat ondernemingen betreft zijn ze zeker wel goed vertegenwoordigd.
Daar kunnen we een puntje aan zuigen. Maar
ja, en wat Xi Jinping, de president, heel duidelijk laat merken in zijn campagnes of de staatsmedia dan, is dat hij de man geworden is die hij vandaag de dag is, dankzij de vrouwen in zijn leven. Dus dankzij zijn moeder en dankzij zijn vrouw. Er was laatst nog een hele campagne dat hij hand in hand met zijn moeder liep, want hij is natuurlijk dankzij haar zo groot geworden. En dat maakt hem ook een beetje de family guy of China.
Ook in China geldt achter elke sterke man staat een sterke vrouw.
Absoluut.
Ja, ik wil jullie beiden hartelijk bedanken. China-correspondent Eefje Rammelo en China-deskundige Manja Koetsen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen op deze zender Kunststof met Jelly Brouwer. En zij praat met het muzikale duo Claren McFadden en Cor Bakker. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Clemens Peters.
Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren, melden Marokkaanse media. Het zou een wens van koning Mohammed zijn. Hij zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken. En het gehang op straat van werkloze jongeren zou hij willen tegengaan. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook zal gaan gelden voor Nederlandse Marokkanen. Een man met autopech is vanmiddag op de A35 bij Hengelo doodgereden door een vrachtwagen. Volgens RTV Oost stond de man met zijn kapotte auto langs de weg toen die werd geschept door de vrachtwagen. Hij overleed in de ambulance. De man die vastzit voor de zogeheten kofferbakmoord uit 2005... mag zijn proces thuis afwachten, heeft de rechtbank bepaald. De 35-jarige Caroline van Toledo uit Oostvoorne werd destijds doodgevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Volgens de rechter zijn de verdenkingen tegen de verdachte weliswaar zwaar, maar mag de man toch voorlopig naar huis. Hij moet wel een enkelband om. Een jongetje van 7 is vanmiddag op een minicamping in Zeeland om het leven gekomen nadat hij door een koe was aangevallen. En dat gebeurde in de buurt van een buurtschap op Walcheren. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, maar het jongetje kon niet meer gered worden.
Zijn wij nog baas over onze eigen computer en telefoon? Wat weegt zwaarder, het algemene of het individuele belang? Ben je in staat hierover van gedachten te veranderen? Laat je meevoeren door de wereldberoemde Harvard-filosoof Michael Sandel. Change your mind. Morgen om 11:15 bij Human op NPO 2.
Specsavers Audiens heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl/onzichtbaar.
Heerlijk geslapen tijdens uw vakantie? Word iedere dag energiek en uitgerust wakker met de nieuwste generatie M-Line matrassen. M-Line, sleep well, move better.
De nieuwe bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Nu ook zonder bijbetaling.
Nu tweede matras met 50% korting. M-Line. Sleep well, move better.
Gullemullemuseum.
Met Joke van de Zonnebloem. Mag ik de aardappeleters van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor.
Ja, kon dat maar.
Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen, gaan wij met Jos naar het museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl.
Dit is het moment om automatisch mee te spelen met de staatsloterij. Want nu krijg je gegarandeerd 1, 10 of 100 extra staatsloten met kans op 1 miljoen. Ga snel naar staatsloterij.nl/extra kans. Dan kan het dus zomaar gebeuren. Oh, 100 keer kans op 1 miljoen.
Oh jee. Yeah.
Toch maar snel automatisch meespelen dan. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Zij is een internationale opera-diva die graag jazz zingt of Prins. En laten we vooral Sarah Vaughan niet vergeten. En hij is een pianist die bekend staat als de zwaargewicht van het lichte genre. En donderdag geven ze samen een concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Net als 5 jaar geleden. En toen...